deze voor de kerktelefoon.
Oké. Okay.
Bedankt. Ja. Ja. Goedemiddag, hartelijk welkom bij de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. De voorganger vanmiddag is dominee Ad van der Dussen en we hebben vanmiddag een themadienst. We beginnen met Psalm 142, vers 1. Psalm 142, vers 1. Daarna is er een moment van stilte, votum en groet. Daarna zingen we Psalm 111, versen 1 en 2. Psalm 111, de versen 1 en 2. We vervolgen met gebed en lezen daarna uit de Bijbel, uit Handelingen 3, de versen 11 tot 16. Handelingen 3, de versen 11 tot 16. En Efeziërs 1, versen 13 en 14. Efeziërs 1, de versen 13 en 14. Na de schriftlezing zingen we 1.19. 1.19. Daarna is er de preek. Het onderwerp is charismatische vernieuwing. Na de preek zingen we gezang 42, de versen 2 en 6. Gezang 42, de versen 2 en 6. Er is een collecte voor de zending. Daarna is er dankgebed en voorbeden. We zingen 1.9, dat is de geloofsbelijdenis. En we ontvangen de zegen. Ik lees u nog één keer de psalmen en de liederen en de Bijbeltekst. Psalm 42, vers 1. Psalm 111, de versen 1 en 2. Handelingen 3, de versen 11 tot 16. En Efeziërs 1, versen 13 en 14. 1:19, gezang 42, versen 2 en 6. En 1:9. Wens u een fijne dienst.
Goedemiddag, zusters, broeders en jongelui. Hartelijk welkom in deze themadienst waarin dominee van der Dussen voorgaat. Ook een hartelijk welkom voor onze gasten. We hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. En verder begroeten we hen die na deze dienst of nu meeluisteren of de dienst later meemaken. De organiste vanmiddag is Asako Peten. Bij de voorbeden hebben we vanmorgen aandacht besteed aan de plaats van onze gemeente in de samenleving, in het bijzonder in onze eigen stad. We hebben gebeden voor de medewerkers en de vrijwilligers van het werk wat gebeurt in de inloophuizen in Eindhoven, voor het zendingswerk en voor de evangelisatie onder moslims. En daarbij is de naam genoemd van Elsbeth en Walter Voorwerk. We hebben gebeden voor een aantal gemeenteleden die in het ziekenhuis gelegen hebben of weer thuis zijn. Annette Niewold, broeder Thijs Huisman en zuster Nune Nico Gosian. En we hebben de familie Lamet aan gedacht in ons gebed. Broeder Lamet is vorige week woensdag overleden. En de begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. De collecte is voor de zending. We gaan nu zingen Psalm 42 vers 1. En na votum en groet zingen we Psalm 111 vers 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We worden een moment stil voor God. En spreken nu uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Thank you. Laat ons bidden. Hemelse Vader, het is goed om door het zingen van dit lied herinnerd te worden daaraan dat uw daden indrukwekkend zijn. Dat u geen stilzittende God bent. En dat u uw heil zo laat zijn dat we de schoonheid ervan kunnen aanschouwen. Dat u mooie dingen doet. Prachtige dingen. Waar de schepping van heel wordt. Wilt u ons bevestigen in het geloof dat u zo God bent. Ook door deze themadienst. Om Jezus wil. Amen. Ik lees u vooruit Handelingen en Efeziërs. Eerst uit Handelingen 3, daarna uit Efeziërs 1. In Handelingen 3 wordt verteld, het sluit aan bij het bericht van de uitstorting van de Heilige Geest, dat de naam van Jezus weer genoemd wordt in Jeruzalem. En wel naar aanleiding van een zeer bijzondere genezing. Een verlamde bedelaar is genezen door Petrus en Johannes. In de naam van Jezus. We lezen verder daarvan, vers 11 tot 16. De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk. Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd? En waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan en daarvan getuigen wij. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam, dat deze man die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Ik wacht even tot onze koster Klaas-Jan zijn werk heeft kunnen beëindigen. Door een communicatiefoutje wist hij nu pas dat de apparatuur diende te worden opgesteld. Dank Klaas-Jan. Dat was Handelingen 3. Efeze 1, vers 13 en 14. Heel ander soort bijbelstuk. Een brief die begint met lange volzinnen, waarin, dat is de overeenkomst met Handelingen 3, ook weer de loftrompet wordt geheven op de naam van Jezus Christus. Het in hem van vers 13 slaat op Christus. Ik lees vers 13 en 14. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, de evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Wij zingen voor en na de preek liederen die het werk van de Heilige Geest bezingen. Gezang 42 gaat ergens anders over. Dat is mijn foutje. Het had moeten zijn 2:42. Ik zeg het nu maar vast voor Asako. Na de preek, niet nu, maar na de preek, zingen we uit gezang 2:42. En nu zingen we E19. En ik weet niet of dat in kanon gebeurt, maar dat merkt u wel. We zingen het in zijn geheel, E19. Thank you. Charismatische vernieuwing, broeders en zusters, het thema voor deze dienst. Een vernieuwingsbeweging. Eerst even korte uitleg. Het woord charisma, Grieks woord dat in het Nieuwe Testament een aantal keren voorkomt. En dat letterlijk betekent een gave, een geschenk, een cadeau. Met daarvoor het woord genade om aan te duiden dat het ook echt een cadeau is. En dat het niet verdiend is. Heel karakteristiek, in Romeinen 6 vers 23 wordt het gebruikt voor het grote cadeau van het eeuwige leven. Ik zal even voorlezen. Het loon van de zonde is de dood. Het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. De vernieuwingsbeweging die vanmiddag aandacht vraagt, gaat naar een andere tekst toe, waar datzelfde woord charisma staat, maar waar het duidelijk slaat op een ander soort cadeau, op gaven van de Heilige Geest. 1 Korinthe 12 vers 4, niet de enige tekst in het Nieuwe Testament, maar wel de meest bekende, waar wordt aangeduid dat er gaven zijn die de Heilige Geest ons schenkt. Net zo cadeau, net zo gul gegund als het eeuwige leven. Een diversiteit, een heel palet van verschillende gaven, variërend van de kracht om wonderen te verrichten, tot klanktaal, tot wijsheid, tot het overdragen van kennis, enzovoorts. En vernieuwing, dat slaat dus op een beweging die zegt, de kerk kan en die moet vernieuwd worden. En dat heeft alles te maken met het feit dat de Heere God gaven geeft. Dat is niet een kwestie van grote inspanning van onze kant. Dat is een kwestie van openstaan voor wat hij te bieden heeft. Een vernieuwingsbeweging die ervan uitgaat dat, om het met een variatie op een niet zo lang geleden verschenen boek te spreken, de kerk zoveel beter kan. Het kan rijker. Het kan voller. En als je naar de buitenkant kijkt, dan zie je dat mensen die in die vernieuwingsbeweging meegenomen worden, dat die staan voor meer bezieling, meer gebed, meer spontaniteit en zeker ook meer getuigenis. Zodat het evangelie doorgaat naar buiten. Missionair in de wereld staan. Een beweging die ontzaglijk van omvang is. Er zijn cijfers die spreken van een 400 miljoen christenen in deze wereld. Het is natuurlijk buitengewoon lastig om dat goed te begroten. Dat is een grove schatting, een gooi ernaar. Maar het is in elk geval duidelijk dat dit een wereldwijde beweging is die in een aantal delen van de wereld de kerk ook domineert. Je kunt denken aan Zuid-Amerika. Je kunt denken aan een land als Korea. In Afrika is de charismatische vernieuwing behoorlijk sterk. En in Europa is die ook steeds sterker aan het worden. En het is een beweging die ook de katholieke kerk voor een belangrijk deel heeft aangeraakt. En de protestantse kerk in Nederland. En sinds enige tijd maken ook wij NGK'ers met onze 30.000 er in die zin mee kennis dat er in het midden van onze kerken een stichting is opgericht, New Wine, die zich ten doel stelt om de vernieuwing van de charismatische beweging ook in onze kerken bekend te maken en daar onze winst mee te doen. Dat is wel belangrijk. Het is heel groot, het is heel verbreid en het is dus ook een beweging die ervan uitgaat dat de kerk daardoor een nieuw elan, een nieuwe vitaliteit kan krijgen in de wereld. Het gaat niet alleen maar erom dat die kerk vernieuwd wordt, maar het gaat om de uitstraling naar de wereld toe. En waarom Handelingen 3 en Efeze 1 gelezen? Om u duidelijk te maken wat er nou in de binnenkant zit. Want wat ik net opzoomde, meer bezieling, meer gebed, dat is de buitenzijde. Er zit meer onder en meer in. En ik ga dat u aan de hand van een schema
duidelijk maken. Deze komt zometeen terug. En u krijgt hier een schema van de wereldgeschiedenis te zien, zoals we die christelijk ons voorstellen. Hier staat het jaar 33. Dit is de lijn van de tijd. In het jaar 33 vond de kruisiging en de opstanding van Christus plaats. En dit groen staat dus voor dat de Heer Jezus gekomen is om voor ons de verlossing te brengen. De W staat voor wederkomst. Dit korte stukje staat dus in werkelijkheid op minimaal zo'n 2000 jaar. En hoe lang het nog gaat worden, dat weten wij niet. Dus verkijk u niet op de afmetingen. Dit is de hele lange tijd sinds de opstanding van Christus tot de wederkomst. En na de wederkomst verwachten wij de nieuwe schepping. En hier tussenin zit dus wat God nu doet. Nu heb ik hier drie kleuren groen in aangebracht. En even peilen of u meemaakt met mij waarom het drie kleuren groen zijn. Steeds groen, maar wel drie kleuren. Wie kan vermoeden wat ik daarmee heb willen duidelijk maken? Iemand? Hoop. Dat zou het eigenlijk wel moeten zijn, maar ik heb het om praktische redenen gekozen, omdat ik bij anders met een lelijke kleur roze en oranje te maken kreeg. Dus het heeft verder die zin niet. Het gaat mij even om, het had ook rood, roze en donkerrood kunnen zijn. Dus het gaat me om die schakeringen. Het is misleidend, geef het toe. Hans.
Het is steeds meer of minder groen.
Exact, het is steeds meer of minder groen. Dit is het minste. Waarom? Ik hoorde wat, maar verstond het niet. Omdat we nu het minst van God zouden merken. Dit is al groener. Toen merkten we heel veel van God. Toen Christus op aarde was. Dit is het meest intense groen. Na de wederkomst merken we maximaal in volheid van God. En dit lichte groen, daar gaat het om. Er zijn mensen die zeggen, je kunt het gerust wit maken. We merken niks van God. Er zijn mensen die hebben een enorme nostalgie. Zeggen toen Jezus op aarde was, toen merkte je wat van God. Ik merk nooit iets van God. Er zijn mensen die zeggen, straks, dan komt het. Na de wederkomst, dan merken we alles van God. En nu, en de meeste christenen zullen zeggen, nou, helemaal wit. Nee, dat klopt niet. Maar het is in elk geval minder intensief dan toen. En zeker minder intensief dan nu. En waar het nu om gaat, is dat de vernieuwingsbeweging van de charismata zegt, het kan groener, het kan sterker, het kan krachtiger. En dat wordt gemotiveerd op basis van wat we net gelezen hebben. En daarvoor laat ik het schemaatje nog een keer zien, nu niet meer met de letters erbij, wel de langere tijd. Wat wil dit zeggen? Nog steeds en nu al. Nou, Handelingen 3 hebben wij gelezen. De naam van Jezus is nog steeds een naam waar kracht van uitgaat. Het lijkt erop dat met kruisiging en opstanding het voorbij is. Maar dat is niet zo. Handelingen 3 zegt, die naam is er nog steeds. Er ruist langs de wolken een lieflijke naam. Nog altijd. Heel bijzonder in Handelingen 3, ook de verbazing, waarachtig ze dachten dat ze daar nou mee afgerekend hadden met Jezus van Nazareth. En hij is helemaal terug in zijn reddende kracht. Maar ook nu al. Efeze 1, dat is het stuk waar wij het woord voorschot aantreffen. Ik vraag even uw bijzondere aandacht daarvoor. De Heilige Geest waarmee wij gemerkt zijn, is ons gegeven als voorschot op onze erfenis. Nou, de erfenis, dat is dit. Het eeuwige leven. Maar we krijgen al een voorschot. Er wordt al iets uitgekeerd. Het begint al een beetje. Druppelsgewijs komt de erfenis al naar ons toe. En het is inderdaad opvallend dat je in het Nieuwe Testament zo ook vindt getypeerd de tijd waarin wij leven. Het is een tussentijd die instaat tussen het ontzagwekkende optreden van Christus en zijn ontzagwekkende wederkomst. Het is echt een tussentijd. Maar in die tussentijd is God niet verdwenen. Is ook Jezus niet verdwenen. Hemelvaart is iets anders dan verdwijning. Via de Heilige Geest werkt de naam van Jezus heilzaam in op deze wereld, op de kerk, op u. Dat is het stramien van het Nieuwe Testament in zijn visie op hoe de tijd in elkaar zit. En die tussentijd die moet dus ook benut worden om die naam van Jezus overal bekend te maken. Reddinggevend, krachtig, heilbrengend. Is dit helder? Dit schema van de tussentijd, hoeveel merk je daarin van God? Minder dan toen? Jawel, zo de opstanding uit de doden daarvan getuigen zijn, is ons niet gegeven. Zo als het straks wordt, is ons niet gegeven. Maar, zegt de charismatische vernieuwing, denk er ook weer niet te gering van. En zo komt het schema nu terug met een laag erbovenop. Dat wil dus zeggen, het is meer dan je wel eens denkt en misschien ook meer dan in de praktijk wordt beleefd. En daar heb je het dus, voller, krachtiger, intensiever. En daarom is het niet genoeg om alleen maar naar de buitenkant te kijken en zeggen, want jongen, die mensen, wat zijn ze enthousiast en wat zijn ze spontaan en ze bidden veel en ze zijn bezield en ze gaan de wereld in. Daar zit wat onder. Daar zit dit onder, de overtuiging dat in de tussentijd er meer van God te merken valt dan wel eens gedacht wordt. Daarom ga ik nu terug naar waar ik begon, met dat rijker en voller. En ik ga nu 7 punten opnoemen waarin de charismatische vernieuwing het concreet maakt. Min of meer willekeurig. Het is natuurlijk wel leuk om het getal 7 hier te gebruiken, dat ook geassocieerd wordt, in verband wordt gebracht met rijkdom en volheid. Maar goed, het is een beperking. Ik kan niet alles zeggen vanmiddag, maar de meest belangrijke dingen die komen hierin naar voren. Het eerste wat in de charismatische vernieuwing beleefd en ervaren en gepredikt, verkondigd wordt, dat is dat God veel nabijer is dan mensen denken of beleven. En dat God minder afstandelijk is. Dat God ook minder verborgen is. Dat woord gebruik ik expres. U zult het ook in de prediking hier in de kerk regelmatig hebben kunnen horen over de verborgenheid van God. Ik wil het daarom ook nog even oproepen. Wat bedoelen wij met verborgenheid van God? Dit is een heel centraal belangrijk punt, dus we moeten het even helder hebben. Wie herinnert het zich, verborgenheid van God? God, noem hier even de Job-preken, maar dat is al een hele tijd geleden. Dat het lijkt alsof hij zich even niet met de wereld bemoeit. En in de hoofdstukken van het boek Job gaat het ook heel ver, dat Job ook vertwijfeld zoekt naar, lijkt het maar zo of is het zo, en dat het bijna is alsof God zich inderdaad helemaal voor hem verbergt. Alsof God zich terugtrekt, zich verstopt. Wat je in de psalmen nogal eens tegenkomt. Heer, waar bent u nou toch? Doe iets. Laat van u merken. Lijkt wel alsof u met de rug naar ons toe staat. Dat wordt in de charismatische vernieuwingsbeweging ontkend. Dat zegt, dat is niet zo. Misschien is het wel af en toe zo, maar dat is niet doorsnee. Je mag je God voorstellen als een God die werkelijk naar jou toe komt, heel dichtbij, zodat je ook intieme omgang met God kunt hebben. Zodat God ook niet afstandelijk is. In de charismatische vernieuwing valt veel meer nadruk erop dat je dicht bij God kunt komen, met hem kunt praten, dan dat hij zo hoog verheven is, waardoor hij eigenlijk je begrip te boven gaat. Hij komt veel dichterbij. Betekent niet dat men zijn grootheid kleiner maakt. Integendeel, er is juist veel ruimte voor aanbidding. Maar dat heeft ermee te maken hoe dichterbij die komt, hoe reusachtiger het ervaren wordt. Nabijheid, niet afstand. Geen God die in verhevenheid zich aan onze waarneming en beleving onttrekt. Geen God die in grootse majesteit vanuit de hemel ondoorgrondelijk zijn bestuur voltrekt, maar een God die zeer dichtbij komt, die je bijna kunt aanraken. Dat is het eerste. Het tweede. Meer opstanding. Dat wil zeggen ook meer overwinning. En niet alleen het kruis. Wie kan zeggen waarom deze twee bij elkaar horen? Opstanding en overwinning. Het is bijna een overbodige vraag misschien, maar het is toch belangrijk om het even helder te hebben. Omdat het tegenover het kruis staat. Opstanding staat tegenover het kruis en wordt hier dus ook echt verbonden met overwinning. Waarom deze combinatie? Opstanding, overwinning.
In Jezus zijn we juist meer dan overwinnaar.
Thema van de jeugddienst onlangs: in Jezus meer dan overwinnaar. De victorie van het van de gekruisigde, die is opgestaan. De victorie over de dood. De overwinning op de krachten van de duisternis. De overwinning op de zonde. De opstanding als het symbool van dat Jezus Heer is, deze duistere wereld de baas. En het kruis veel meer als symbool van eigenlijk weer die verborgenheid van God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat hoort dus ook wel bij elkaar. Het kruis wordt zeker niet ontkend, ook niet gering geacht, maar er heerst wel een gevoel, het is te veel in de schaduw gekomen van de opstanding van Christus. De opstanding voegt echt iets nieuws en iets groots toe. En het is belangrijk om daaruit de sfeer van de overwinning mee te nemen. Nummer 3. Ook karakteristiek. De God die nabij komt is een God die ook echt van zich doet spreken en voelen. Reken erop dat die God signalen geeft. En dan niet alleen het signaal van de Bijbel. Dat is ongetwijfeld een enorm signaal. Dat wordt ook in de charismatische vernieuwingsbeweging erkend. Maar dat niet alleen, dat wordt toch ook wel heel sterk onderstreept. God heeft meer pijlen op zijn boog dan de Bijbel waarin hij signalen geeft. Wie kan zich manieren voorstellen die hier bedoeld worden voor signalen van God? Zeker de werking van de Heilige Geest, maar concreet, hoe moet ik hem voelen? Hoe moet ik hem zien? Welk signaal is dat? Gebedsgenezing? Zeker, Piet? De enorme overmacht van de overwinning die tot uitdrukking komt daarin dat er zoveel duizenden tot geloof komen. Nog meer? Ik hoorde visioenen en wat daarvoor? Het eerste hoorde ik niet. Dromen en visioenen. Ik denk dat dit allemaal bij elkaar hoort. Signalen waarop je bedacht bent en zegt van laten wij ook echt concreet verwachten dat wij iets van de levende God vernemen in deze tijd. Van die naam die niet dood is. En daarbij is het dus inderdaad belangrijk om op de geschiedenis te duiden. Ook de geschiedenis inderdaad van die onvoorstelbare groei van de christelijke kerk, zoals in Afrika en Azië. Het is adembenemend wat daarvan te merken valt. Dromen en visioenen in een veel persoonlijker zin. En die contrasteren dan inderdaad meer met de Bijbel, omdat je zou kunnen zeggen die historische gebeurtenis van bekering, die is ook zeg maar afleesbaar uit de Bijbel, is een bevestiging van de Bijbel. Die signalen van dromen en visioenen, dat is naar het gevoel van charismatische christenen iets wat jou kan gebeuren. Je kunt een droom krijgen waarin God jou iets vertelt wat nog niet in de Bijbel stond. Dat zal niet gaan over een andere kijk op het werk van Christus, maar wel iets over jouw leven. Je kunt visioenen krijgen, beelden die een boodschap in zich bergen met betrekking tot hoe het moet in de kerk of in jouw leven. Je kunt beelden krijgen en je kunt een stem horen. Duidelijk is ook dat hiermee wordt gezegd, wees erop bedacht, stel je ervoor open en sluit je niet af voor al die mogelijke signalen die God wil geven. Het vierde punt, dat hangt er ook weer mee samen. Er is, zeggen charismatische christenen, meer rechtstreeks contact met God mogelijk dan alleen maar via middelen. En dat moet zeker ook even worden uitgelegd, omdat het een heel belangrijk gedachtenspoor altijd is geweest dat God niet rechtstreeks tot mensen komt, maar door bemiddeling van dingen. Ik noem één voorbeeld. Het avondmaal is een middel. God schuift tussen zichzelf en ons bijvoorbeeld het avondmaal in. En zo, heeft de kerk gezegd, is het dus ook goed om het avondmaal te vieren als een manier om contact te maken met God. Probeer niet buiten het avondmaal om rechtstreeks contact te maken met God. Want dat werkt niet. Dan vind je hem niet. Zoek de middelen op. Wie kan nog meer middelen noemen waarvan de christelijke kerk altijd heeft gezegd, via die middelen is God actief in ons midden. De doop, perfect. Ja, doop is zeker ook een van de middelen waarvan is gezegd, wil je weten dat God van jou houdt, ga naar die doop toe. Dat is zijn aanraking van jou, een middel. Ik wil nog even over een hele andere boeg gooien. Er zijn christenen die zullen zeggen, penicilline, uitgevonden in de 20e eeuw. Een uitvinding van onvoorstelbaar veel belang voor de bestrijding van talloze ziekten. Dat is een middel waarin je mag ervaren dat God met deze wereld bezig is. God werkt via de middellijke weg. En dus, als jij je ziek voelt, maak dan gebruik van de middelen die er zijn. Ga naar de arts, ga naar de specialist, gebruik aspirine, gebruik alle moderne medische technieken die er zijn, om op die manier van God heil te ontvangen. God werkt via de weg van de middelen. Dat is dus ook vaak de weg van, zoals wij hem heel vertrouwd kennen. En waarvan de kerk heeft gezegd, die moet je dus ook niet zien als zomaar wereldlijke dingen. Maar dat zijn middelen waarmee God tot ons toenadering zoekt. De charismatische vernieuwing zegt, ja, dat is ook zo, maar het kan rechtstreeks. God kan ook al die middelen overslaan en helemaal ineens de kortste weg nemen van boven naar jouw hart. Bijvoorbeeld door wonderen. Of door die signalen, dromen, visioenen. Zo dat er ook veel meer ruimte komt voor dat mensen in de stilte zoeken om contact met God te maken. Ik ga naar het vijfde punt. De verwachting van groei, dat hangt weer samen met dat overwinningsmotief. Je kunt doorgroeien als christen. En daartegenover staat blijven steken in de zonde. Groei in de zin van christelijk leven mag tot ontplooiing komen, mag tot wasdom komen, mag tot volwassenheid komen. Je kunt vorderen in het christelijk leven. Je kunt meer leren liefhebben. Je kunt zonde en persoonlijke fouten beter onder de knie krijgen. Je kunt groeien in het getuigen. Je kunt groeien in de relatie met hem. Je kunt groeien in het gebed. Kortom, er kan een proces zich voltrekken waardoor je groeit van de zonde. En dat wordt dan ook heel concreet ingevuld. Zodat het ook in de vorm gegoten wordt van dit doen we niet meer, dat doen we wel. Ik ga naar de zesde. In de charismatische vernieuwing is het meer, ook een meer aan emotie en intuïtie en lijf. En daar zit deze gedachte achter, dat de kerk vaak wel erg eenzijdig verstandelijk heeft geloofd. En dat een mens meer is dan verstand. Een mens is ook gevoel. Een mens is ook intuïtie. Een mens is ook lijf. En als God iets met ons wil, dan spreekt hij niet alleen ons verstand aan, dat doet hij ook, maar dan spreekt hij ons ook aan in onze lijfelijkheid, in onze intuïtie en in onze emotie. Dit is iets wat ook weer heel erg zichtbaar wordt in vormen van charismatisch christen zijn. Wie kan zich iets voorstellen bij dit, dat het lijf meer meedoet in charismatische vernieuwing?
Aanbidding.
Ja, ga door, Annelies. Waarom lijf? Want je kunt toch ook met je verstand aanbidden? Of niet? Aha. En hoe concreet? Je hart werkt ook mee, zegt Annelies. En dan gaat je lijf ook mee. Verstand, hart, lijf. Hoe concreet? Heel concreet. Dansen. Juist. Handen omhoog. Dat is het. Heel simpel. Maar het is ook niet het enige. Het dansen. Daaraan zie je ook de levendigheid in charismatische gemeentes. Bijvoorbeeld in Afrika en Zuid-Amerika. Is een en al beweging. Ik heb ze zelf gezien. De Afrikaanse christenen. Is een en al lijfelijk aanbidden. Maar het is nog meer. Het is ook dat het heil van God. De redding. Niet alleen op onze ziel betrekking heeft. Maar ook op ons lijf. Wat wil dat zeggen? God wil niet alleen onze ziel redden, maar ook ons lijf. Wie weet waar ik naartoe wil als ik dat zeg? Sorry. Ja, gezond omgaan met je lijf, maar eigenlijk, ja, dat is het zeker, maar dan nog radicaler. Gezondheid geven aan je lijf. Dus de charismatische vernieuwing zegt dat God onze ziel redt, dat weten we. Ons wordt de zonde vergeven. Maar hij wil ons lijf ook redden. Dus niet alleen vergeving, ook genezing. En dan kom je dus weer bij het verhaal van wonderen uit en dat rechtstreekse. Maar het komt ook bij de interessesfeer uit. Want heb daar aandacht voor. Nou, emotie, intuïtie. Dat zijn dingen die je inderdaad kunt merken. Charismatische christenen boren meer hun emotieleven aan. En ook hun intuïtie. In die zin dat mensen zeggen van, ik laat mijn intuïtie ook spreken. Intuïtief denk ik dat ik dit of dat moet doen. En daarmee bemoeit God zich ook. God zet mij op het spoor van de intuïtie. Via mijn intuïtie duwt God mij die of die kant uit. De laatste. Meer meedoen, minder toeschouwers, want de gaven van de geest zijn uitgestort. Gaven van de geest, wat hebben die met meedoen te maken? Jaap, oh sorry. Exact. En ieder kan zijn gaven ter beschikking stellen van Gods gemeente. Spoor van 1 Korinthe 12. Heel de gemeente breed wordt ingeschakeld. En het meedoen tegenover de toeschouwers, dat is dit punt van kritiek dat men zegt. Te vaak heeft de christelijke kerk van de eredienst een plek gemaakt waar een heleboel mensen wel aanwezig zijn, maar eigenlijk alleen maar toeschouwen om te zien wat er gebeurt, toehoren. Maar in werkelijkheid is de bedoeling dat ook in de eredienst de mensen elk actief hun plek innemen. Dus dat heeft alles te maken met het verhaal van de gaven. Je ziet dan ook een verschuiving in inrichting van het kerkelijk leven. In bijvoorbeeld de katholieke kerk was van ouds de geestelijkheid de ruggengraat van de kerk. Dat was ook echt extreem natuurlijk. De kerk was de geestelijkheid in een lange tijd. En wat daar dan aan gewone mensen, aan lekenvolk tussen zat, kon eventueel gemist worden. Want als de priester er maar was, dan kon het hele gebeuren toch wel doorgaan. En daarin is de katholieke kerk met een enorme inhaalslag bezig, omdat men heeft ingezien, ook nog wel los van de charismatische beweging, dat dat toch niet de bedoeling kan zijn. Maar je ziet nu inderdaad dat de charismatische vernieuwing veel radicaler zegt, ach, die ambten die zijn maar betrekkelijk. Er staat in de Bijbel een uitdrukking die bekend is geworden als het priesterschap van alle gelovigen. 1 Petrus 1. Dat is het. Alle mensen hebben iets. Alle mensen zijn volwaardig actief betrokken in de gemeente. Iedereen heeft wat in te brengen, heeft mee te doen. En daarmee wordt dus het meedoen enorm benadrukt. Ook om duidelijk te maken aan de wereld van, je bent niet consument. En God heeft jou nodig. En je hebt een waarde in Gods koninkrijk. En zo is de vernieuwing van het kerkelijk leven ook heel praktisch vaak terug te vinden in het feit dat veel meer mensen meedoen. En dat er bijvoorbeeld zo'n gaventest wordt gehouden. Zeggen, ja, ga maar eens op zoek naar wat jouw gave is die jij van God gekregen hebt. Ik ga nu afronden met twee dingen. In de eerste plaats wil ik iets zeggen over hoe moeilijk of makkelijk het is om deze vernieuwingsbeweging in te passen in het gereformeerde, reformatorische kerkelijk leven. En in de tweede plaats wil ik iets zeggen over vernieuwing als zodanig. Eerst, hoe kun je nou die charismatische vernieuwing, wanneer je dat zou willen, inpassen in de bestaande kerken? Lange tijd dacht men, dat kan niet. De Pinkstergemeente is een voorbeeld daarvan, dat men zei, charismatische vernieuwing staat per definitie buiten de kerk. Lange tijd heeft de Pinkstergemeente dat ook gezegd, van mensen, het is reddeloos verloren. Wil je echt opnieuw, dan moet je ook een nieuw soort kerk vormen. Die soep wordt lang niet meer zo heet gegeten tegenwoordig als die werd opgediend in het begin. En op het begin dan heb ik het over 1906, toen is het eigenlijk allemaal begonnen. Nog maar 100 jaar geleden. Heel treffend. Dat echt als een enorme vuurgloed over de wereld verspreid is sindsdien. En zo na de Tweede Wereldoorlog is de charismatische vernieuwing binnen de kerken gekomen. En heeft men gezegd van, ach, dat is iets dat ook op kerkelijk erf wel degelijk een plek kan vinden. Zo zie je dat in het kerkelijk leven soms zeer vooraanstaande functionarissen koploper zijn bij de charismatische vernieuwing. Het mooiste voorbeeld vind ik nog altijd de Belgische kardinaal Sunens. Een zeer vooraanstaand katholiek, hoog geplaatst in de rangorde van geestelijkheid, die een voorloper is in charismatische vernieuwing. En je ziet het overal in de protestantse kerken, dat er binnen de kerken wordt gezegd, laten wij hier onze winst mee doen. In de praktijk is dat niet eenvoudig, omdat je merkt, en dat is ook wel hoop ik voor u duidelijk geworden, dat het soms op hele praktische, soms op dieper liggende punten wrijving kan geven. Zoiets simpels als het laatste, dat het lijf meer meedoet. Wij weten uit ervaring, wij zijn dat niet gewend, dat dat soms ook wat fricties geeft. En dan mensen die daar behoefte aan hebben zeggen van, gunst, ik val geloof ik wat op. Mensen vinden dat niet leuk. Nou, dat is het simpelste eigenlijk nog maar wat er is. En toch zie je dat daar al merkbaar wordt, hé, daar zijn toch culturen die op elkaar kunnen botsen. Dus als je in de praktijk kijkt, hoe kun je het nu integreren? Als je het wilt integreren, dan moet je goed kijken naar, betekent het een omslag? Kun je moeiteloos je winst ermee doen of niet? En nu is mijn inschatting dat die laatste twee eigenlijk nog de minste problemen geven. Hoewel die praktisch gesproken misschien nog wel wat fricties kunnen opleveren, wat wrijvingen. Maar deze twee zijn eigenlijk ook in de traditionele christelijke kerk, zeker oorspronkelijk, heel vertrouwd. Men doet daar ook steeds meer onderzoek naar en zegt, hoe zit dat nou bijvoorbeeld in de reformatietijd? Zeer opvallend dat een man als Calvijn, die bekend staat als de droogstoppel bij uitstek, puur verstand, dat die man geweldig veel aandacht had voor de zintuigen. En dat die man heel gevoelig was voor wat je kunt zien in de kerk, kunt voelen. En een veel rijkere beleving bijvoorbeeld had bij het avondmaal dan in de Calvinistische traditie geworden is. Ook het meedoen. Luther is begonnen als een enthousiaste man van de propaganda van iedereen heeft wat, priesterschap aller gelovigen. Hij is daar behoorlijk op teruggekomen om bepaalde redenen. Maar principieel heeft hij bij de reformatie gezegd, natuurlijk, daar moeten we onze winst mee doen. In de praktijk nog niet simpel, maar inhoudelijk, principieel gesproken, zijn dit dingen die eigenlijk zo dicht liggen bij de inzet van de kerk van alle eeuwen, dat je zou kunnen zeggen, het moet niet al te moeilijk zijn om een zekere vereenzijdiging en verschraling, om die tegen te gaan. Bij de eerste vijf punten kom je veel meer discussie tegen, en niet alleen maar verstandelijke discussie, maar ook veel meer vragen over, is dit inderdaad wat de Bijbel ons belooft? Wat ons toegezegd is. Ik loop heel kort even langs. Ik ga ook niet hierin vertellen hoe dat allemaal opgelost zou moeten en kunnen worden. Is helemaal niet aan de orde nu. Ik duid alleen aan waar de knelpunten zitten. Bij het punt van de groei is steeds ook vanuit de kerk van de reformatie naar voren gebracht dat je ook weer niet moet onderschatten hoe de zonde doorwerkt. En beroemd is de uitdrukking van Luther die zegt, wij blijven tot onze laatste snik zondaar. En wij leven als christen in de dubbelheid van de rechtvaardiging uit het geloof alleen en als zondaar. Tegelijk zondaar en rechtvaardige. Perfect kind van God. Helemaal gered. En tegelijkertijd tot onze laatste snik geneigd tot alle kwaad. Preek van vorige week. Hier liggen grote vragen. Hoe gaat dat met de groei in de praktijk en wat mogen wij Bijbels verwachten? Daarin zit binnen de charismatische vernieuwing ook duidelijk kritiek op bepaalde uitspraken van de Heidelberger Catechismus bijvoorbeeld. Het rechtstreekse contact met God. Hoe zit het met de middelen? Hoe veel mogen wij van God verwachten, ook aan lijnrecht van boven, vergeleken bij die middelijke weg? Dat is een punt waar ook een beroemd theoloog als Bonhoeffer in het midden van de 20e eeuw heel veel aandacht voor heeft gehad. Die juist zei van, wij moeten veel meer ons realiseren dat via de middelijke weg, de ontwikkelingen van de techniek, mondigheid van ons mensen, wetenschappelijke vorderingen, God met ons bezig is. Veel discussie komt hierover. Signalen van God, niet alleen de Bijbel. Ongetwijfeld sluit dat aan bij het oude besef dat God de levende God is en dat je absoluut van hem kunt merken. Ik herinner me zelf dat 1989, toen de Berlijnse muur viel, er ook in deze kerk met enorme ontroering en bewogenheid gezegd werd, wat is dit bijzonder? We hebben een levende God. Wie had dat gedacht, dat dat immense communistische systeem zomaar in puin zou vallen? Dit is niet op zich ter discussie signalen van God. Wel dit ter discussie is, en hoe zit dat met de Bijbel? Kan die gepasseerd worden? Kan die eventueel ook wat vaker dicht blijven, zodat wij rechtstreekse signalen krijgen in dromen en visioenen? Veel discussie over. Veel ook bedenkingen. Is dat echt wat wij van God hebben te verwachten? Meer opstanding en overwinning. Niet alleen het kruis. Ook daarover worden ernstige vragen gesteld vanuit de christenheid die in deze richting gaan, of je het wel zo tegenover elkaar kunt stellen, of juist niet die opstanding ook zo gekoppeld is aan het kruis, dat je altijd ook weer de verborgenheid van God in het lam dat geslacht is zult aantreffen als het gaat over de overwinning die God heeft gehaald. Leven wij niet als kerk toch echt heel erg in de schaduw van het kruis? Is dat gebed van de Heer Jezus, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een gebed dat achterhaald is door de opstanding? Of is het een gebed dat weerklank blijft oproepen? Opstanding en kruis, hoe verhouden die zich tot elkaar? En kun je het wel zo tegenover elkaar zetten? Drukt het kruis niet zijn stempel veel sterker ook op de opstanding dan de charismatische vernieuwing suggereert? Is een vraag die gesteld wordt. Ik ga er verder niet op in. En de eerste, de nabijheid van God. Daarbij speelt heel sterk ook de verhouding van het Oude en het Nieuwe Testament. Ik noemde het al, Job, Psalmen, met die klachten over Gods verborgenheid. Zijn die nog actueel? Of hebben die in zeker opzicht hun tijd gehad? Nou, hier is de charismatische vernieuwing nog heel erg mee bezig, maar duidelijk is wel dat binnen de charismatische vernieuwing het Oude Testament een plek heeft die, ik moet het anders zeggen, zijn plek nog moet krijgen. En dat daar lang niet iedereen ook gelijk over denkt. Dat geldt trouwens van heel die charismatische vernieuwing. Het is een enorm brede beweging. Ik heb het hier heel grof schematisch geschetst. Je kunt zo mensen tegenkomen die zeggen, nou, daar herken ik me niet in, terwijl ik volbloed charismatisch ben. Maar als het gaat over dat Oude Testament dat zo de nadruk legt op de verhevenheid van God. Ik herinner ook even aan de geschiedenis van Jozef. Die merkwaardigerwijze, heel anders dan Abraham, nooit, maar dan ook nooit, rechtstreeks door God wordt aangesproken. Niet één keer staat in de geschiedenis van Jozef, en God zei tot Jozef. Jozef die in de gevangenis jarenlang zich vergeten voelde door God. En die pas aan het eind van zijn leven merkte van, hé, er was toch leiding. God die meer op de achtergrond, achter de schermen, intens met zijn leven bezig was, dan middenin er heel dichtbij. De psalmen met zijn geklaag, het boek Job met die spanning die zo hoog wordt opgevoerd. Hoe komt dat terug? Dat is een groot punt van discussie. En dat betekent dus ook dat het ook alles te maken heeft met wat mag je verwachten. En hier liggen dus ook hele praktische dingen in de zin van, dit gaat over veel meer dan theorie. Wat mag je nou verwachten? Mag je verwachten dat die verborgenheid inderdaad wordt opgeheven en dat die heel dichtbij komt? Of hoort het bij het christelijk verwachtingspatroon dat God regelmatig zich blijft verbergen in zijn ondoorgrondelijk majestueus beleid? Nou, zo, als je die eerste vijf punten nagaat naar mijn inschatting, is er meer te bespreken dan bij die laatste twee. En als het gaat over de toepasbaarheid van zo'n vernieuwingsbeweging, zijn dat dus ook de vragen die gesteld moeten worden. Komen we ook in het tweede themadienst op terug. En u mag wat mij betreft ook graag zelfs meedenken en ook aanwijzen. Joh, volgens mij is dat echt heel vitaal. Het laatste wat ik zeggen wil is vernieuwing als zodanig. Het is heel bijzonder dat de kerk zo'n vernieuwingsbeweging ondergaat. De kerk die was afgeschreven door velen. De kerk waarvan mensen zeiden, het is een museumstuk. Het is heel bijzonder dat in de Bijbel het zo ook gaat, vaak gaat over nieuwheid en vernieuwing. De nieuwe mens aantrekken. En als wij door deze beweging ons niet laten herinneren eraan, dat dit inderdaad het spoor is dat God met ons wil gaan, vernieuwing, dan missen wij een buitengewoon belangrijk signaal. De reformatie was een vernieuwingsbeweging eerste klas. En al heel vroeg zei men, en dit mag niet doodlopen. Dit mag niet stollen. De reformatie moet een werkwoord blijven. We moeten steeds opnieuw gereformeerd worden. Waarachtig gereformeerd. Het woord dat in Nederland bekend staat als stijf, statisch, altijd blijven zoals het is. Gereformeerd betekent in beweging blijven, steeds vernieuwd worden. Vanuit de verwachting dat wij een levende God hebben, die met ons op weg is. In die tussentijd van de overwinning van Christus aan het kruis en de opstanding behaald naar de totale doorwerking daarvan. Er zit geen stilstand in, maar vooruitgang. Vernieuwing. Het verlangen dat mensen kennen. Dat een kerk een nieuw elan krijgt. Met name jongeren hebben dat, maar ook zij niet alleen. Niet voor niets als eerste lied vanavond. Evenals een moede hinde naar het klare water smacht. Een gevoel van dorst. Een gevoel van verdroging. En een verlangen naar water, levend water. Het beeld van de Heilige Geest. Het is goed om door deze vernieuwingsbeweging je eraan te laten herinneren dat God ons wil vernieuwen. Of het de juiste vernieuwing is, heb ik al gezegd, een heleboel vragen bij te stellen. Stel die gerust. Mits je niet het doodslaat dat er vernieuwing is. Ik eindig daarom met een kort gebed van de man die aan de wieg stond van de reformatie. De grote vernieuwingsbeweging van de 16e eeuw. In welk spoor wij ons bevinden. Goede Vader in de hemel. Schenk ons om der wille van uw lieve Zoon Jezus Christus. Uw Heilige Geest. Opdat we goede leerlingen van Christus worden. En een hart hebben waarin een onuitputtelijke bron van liefde is. Die nooit of te nimmer uitdroogt. Amen. Gezang 2, 42, vers 2 en 6 zingen we nu.
Nou mag u even iets met uw lijf doen, de collecte wordt gehouden. Laten wij danken en bidden. Christus, goede Heer en Meester, U hebt ons de betekenis van uw woord getoond. Vermeerder en versterk ons inzicht. En help ons dat wij daarnaar ook leven en handelen. U en de Vader en de Heilige Geest, zij lof en dank in eeuwigheid. Amen. We belijden tenslotte zingend ons geloof met lied 9 uit de eigen bundel. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.
Thank you.